Kerkenraad, deelt u het volgende mee. Vandaag is de derde collecte voor de kerstfeestviering van de kinderen van de zondagschool. Donderdagavond vergadert de kerkenraad. Gelegenheid voor doopaanvragen om 8:30. Overig bezoek na 8:30. Volgende week zondag zal dominee A.J.T. Ruys voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 36, het tweede vers. Bij u, Heere, is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon ons het heugelijk licht aanschouwen. Dat is het tweede vers van...
Thank you.
Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 86, het vijfde vers. Al de heidenen, door uw handen, voortgebracht in alle landen, zullen tot u komen, Heren, bukken voor uw aanschijn neer. En wat er verder volgt. Daarna lezen wij het Adventsevangelie van Jesaja, het elfde hoofdstuk, Jesaja 11. Dat is een schriftlezing na het zingen van Psalm 86, vers 5 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in den hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heer den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. lijstje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. En op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en der vreze des Heren. En zijn rieken zal zijn in de vreze des Heren. En hij zal naar het gezicht zijner ogen niet richten. Hij zal ook naar het gehoor zijner oren niet bestraffen. Maar hij zal de armen met gerechtigheid richten en de zachtmoedigen des lands met rechtmatigheid bestraffen. Doch hij zal de aarde slaan met de roede zijns monds en met een adem zijner lippen zal hij de goddelozen doden. Want de gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongsken zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten, gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Want het zal geschieden tenzelfde dagen, dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot de manier der volken, zullen vragen, en zijn rust zal heerlijk zijn. Want het zal geschieden te dien dagen, dat de Heere ten andere malen zijn hand aanleggen zal om weder te verwerven het overblijfsel zijns volks, het welk overgebleven zal zijn van Assyrië en van Egypte en van Patros en van Moreland en van Elam en van Sinear en van Hamat en van de eilanden der zee. En hij zal een banier oprichten onder de heidenen en hij zal de verdrevenen van Israël verzamelen en de verstrooiden uit Juda vergaderen van de vier einden des aardrijks. En de nijd van Efraïm zal wegwijken en de tegenpartijders van Juda zullen uitgeroeid worden. Efraïm zal Juda niet benijden en Juda zal Efraïm niet benauwen. Maar zij zullen de Filistijnen op de schouder vliegen tegen het westen en zij zullen tezamen van het oosten beroven. Aan Edom en Moab zullen zij hun handen slaan en de kinderen Ammons zullen hun gehoorzaam zijn. Ook zal de Heere den inham der zee van Egypte verbannen en hij zal zijn hand bewegen tegen de rivier door de sterkte zijns winds. En hij zal dezelfde slaan in de zeven stromen en hij zal maken dat men met schoenen daardoor zal gaan. En er zal een gebaande weg zijn voor het overblijfsel zijns volks, dat overgeblevenen zal zijn van Assur. Gelijk als Israël geschiedde ten dagen, toen het uit Egypteland optoog.
Wij willen de serie over Jesaja 11 vanochtend gaan afsluiten en dan het tiende vers als uitgangspunt nemen, Jesaja 11 vers 10. Daar lezen wij Gods woord als volgt. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot op banier der volken, zullen vragen. En zijn rust zal heerlijk zijn. Willen we samen eerst de Heere gaan bidden om zijn zegen over ons samen zijn. In de voorbeden gedenken wij Renate Cabaret, die aanstaande donderdag in het ziekenhuis in Nijmegen moet worden opgenomen om een knieoperatie te ondergaan. Voor broeder Terehorst, die morgen naar Salem verhuist. Voor broeder Aje de Graaf, die nog in het hospice verblijft. In de dankzegging denken wij aan broeder El van der Spa, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En de familie Kranendonk-Ophof, die mocht gedenken dat de Heer hen 12,5 jaar in de band van het huwelijk heeft willen dragen en sparen. Willen we samen de Heer bidden en danken. groot en eeuwig God. We zijn weer samengekomen in ons kerkgebouw, dat toch een huis des gebeds is, waar wij uw aangezicht mogen zoeken in onze gebeden, en waarvan u hebt gezegd: stort voor mij uit uw ganse hart en laat alles met bidden en smeken onder dankzegging bekend worden bij God. En wat een voorrecht is het, Heere, dat wij te midden van alle wederwaardigheden, alle rampen, maar ook alle zegeningen, alle dankbaarheid, een plaats mogen hebben waar wij onze handen mogen vouwen, onze ogen mogen sluiten en in een gemeenschappelijk gebed u de Heere mogen zoeken. Want dit leven, Heere, is toch immers veel te ingewikkeld. De lasten van het leven zijn te zwaar om die alleen te kunnen dragen. Bovenal, ons leven is eindig. En hoe zullen wij die onbekende toekomst tegemoet gaan? Hoe zullen wij straks de overgang van de tijd naar de eeuwigheid maken zonder u in onze gebeden te hebben gezocht? Niet alleen om hulp in tegenheden, om troost in verdriet, maar bovenal om vergeving van onze zonden. Want die zijn toch altijd weer nodig, Heere. We kunnen met allerlei verschillen in de kerk zitten. De een met veel dankbaarheid vanwege zegeningen die gij gegeven hebt. De ander met veel zorgen om de gezondheid of om tegenslagen. Maar hoe verschillend dat wij ook in ons hart kunnen zijn, wij stemmen allen overeen in dat ene gebed dat gij uw kerk weer elke dag voorzegt: vergeef ons onze schulden. Heere, geef ons de noodzaak daarvan te verstaan. Als vanochtend ook verkondigd wordt dat de wortel van Isaïe tot een banier der volken wordt opgericht, als dat wordt uitgelegd, laat het zo uitgelegd mogen worden, Heere, dat het schriftuurlijk zal zijn. Dat het naar de zin en mening van uw Heilige Geest ook wordt uitgelegd en geestelijk mag zijn. Dat ook de weg naar die banier en de plaats voor die banier ons ook wordt verkondigd, zoals de profeten en de apostelen het gedaan hebben. En wilt u dan, Heere, met uw Geest aandringen met die ontdekkende boodschap van de zonde en de straf daarop, maar ook met de vergeving en de rust die er onder die banier te vinden is. Want alleen in u zullen wij kloeke daden kunnen doen. Alleen onder u zal er rust gevonden kunnen worden voor onze zielen. En Heere, geef dan dat wij die rust nergens anders zullen zoeken dan bij u alleen. Wilt u ons nabij zijn, Heere, in dit uur en ons helpen in spreken en in luisteren? En geven dat de prediking elementen mag bevatten, zodat wij ons allen aangesproken weten. Niet alleen voor uw kinderen, die de wortel van Isaïe, die toch ook het reisje is uit de afgehouwen tronk van Isaïe, hebben leren kennen. Die daarnaar hebben leren vragen. En die hebben mogen ondervinden dat uw rust heerlijk is. En de vrede ondervonden mag worden die alle verstand te boven gaat. Maar wilt u ook hen die daarnaar zoeken, die rust nog niet kennen, die rust missen, wilt u ze onderwijzen en naar hun vragen horen, Heere? Wilt u zich laten vinden en uzelf openbaren en verklaren in hun hart? En als we helemaal vreemd zijn, Heere, van deze dingen, als er geen enkel geestelijk leven te vinden is, als er wel veel godsdienst is, maar geen godsvrucht, o Heere, bekeer ons. En geef toch dat de prediking van de Heer Jezus Christus, van alles wat met daarmee te maken heeft, onze harten mag breken. Dat wij mogen beseffen hoe gevaarlijk dat we leven als we nog niet onder de banier van Koning Jezus in dit leven zijn. Als we nog onder de banier van de Satan leven, de vorst der duisternis, de mensenmoordenaar. Heere, wilt u ons dan bekeren, ons hart verlichten, ons verstand verlichten en geven dat we naar u mogen leren vragen. Wilt u ons helpen in het spreken, geef ons gezondheid, een stem om te spreken, de kracht om voor te mogen gaan, maar bovenal de bediening van uw Heilige Geest, opdat we mogen spreken in betoning van geest en kracht. We bidden u, Heere, voor elkaar in de omstandigheden van het leven, voor de rouwdragenden, voor de ouderen in de gemeente, de zieken, langdurig zieken soms, zij die chronisch ziek zijn, lichamelijk of ook psychisch. We bidden u voor gehandicapten, andersbegaafden, die thuis wonen of elders worden verzorgd. Mogen wij in het bijzonder Renate Cabaret weer opdragen, die aanstaande donderdag in het ziekenhuis moet worden opgenomen vanwege een ingrijpende operatie aan haar ene knie, en over een aantal maanden zal dan de andere ook moeten behandeld worden. Heer, u weet hoe ze er tegenop ziet, ook tegen de operatie, maar ook de herstelperiode daarna. Heer, wilt u haar gedenken in deze beproeving, nu ze weer uitgeschakeld zal zijn, ook voor lange tijden voor haar werk, en nu van haar geduld en leidzaamheid wordt gevraagd. Heere, dat het dan ook de beleving van haar hart mag zijn. Het is mij goed wat mij God mij beschikt. Dat ze mag zien dat wat uw woord zegt waar is. Wie ik lief heb, kastijd ik. Heere, wilt u haar gedenken, haar door de operatie heen helpen. Haar het leven weer schenken. Bovenal dat ze er baat bij mag hebben. En dat ze u de Heere mag overhouden in al deze beproevingen. We bidden u voor broeder Terehorst, die naar Salem verhuist. We danken u, Heere, dat er een plaats vrij mocht komen voor hem. Geef ook, Heere, dat het voor hem werkelijk een Salem mag zijn, een rust, een vrede, die daar ook mag worden ondervonden, ook in de contacten met de anderen, dat er meer herkenning mag zijn dan in de plaatsen waar hij nu mocht zijn, maar ook in de pastorale bediening, in de prediking die daar ook zijn voortgang mag hebben. We bidden u, Heere, voor broeder de Graaf, die in het hospice verblijft met zijn vrouw. Wilt u hen gedenken, ook deze dag. En laat ook voor hem en voor hen beiden de prediking van die opgerichte banier tot onderwijs zijn, tot antwoord ook op zielenvragen en tot rust voor het onrustige hart. We danken u, Heere, voor broeder van der Spa, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. U hebt het weer zo wel gemaakt, Heere, dat hij thuis mag herstellen. Gedenk hem, ook in de periode die voor hem ligt. En doe hem ondervinden dat u hem niet begeeft en niet verlaat. We danken u voor de familie Kranendonk, die mocht herdenken 12,5 jaar in de band van het huwelijk aan elkaar verbonden te zijn. U hebt hen beiden, ook op latere leeftijd, na moeilijke wegen bij elkaar gebracht, en ze mogen u het jubileum gedenken. Wil u hen nog sparen en dragen, ook de komende tijd, maar bovenal die band schenken in de Heer Jezus Christus, die nimmer breekt. En Heere, zo dragen we in hen en met allen die we genoemd hebben, heel de gemeente op, ook wie namen we niet noemen, maar die in vergelijkbare omstandigheden zijn, kruisen dragen, zegeningen ondervinden. Heere, wilt u ons allen aanzien in de Zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus. Gedenk aan de kinderen in de kerk. Geef ook dat zij mogen begrijpen waar het vanochtend om gaat. Dat er ook een woord voor hen bij mag zijn en dat dat ook mag worden opgemerkt. De jongeren in de gemeente. We bidden u, Heere, voor heel het opgroeiende geslacht, ook dat nog verwacht wordt. De allerkleinsten en het ongeboren leven. Heere, ontfermt u zich over alles en een ieder. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 60, de versen 2, 4 en 7. Psalm 60, vers 2. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Het vierde, nu zie ik Gilead gered. En het zevende, geef gij ons hulp in tegenheen. 2, 4 en 7 van Psalm 60. Terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u met uw gaven. einde van de prediking, na het amen, zingen wij Psalm 3, het tweede vers. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. En wat het verder volgt uit het tweede vers van Psalm 3, wat we na de prediking met elkaar zingen. Geliefde gemeente, jongens en meisjes. Gisteravond hadden we een mooie avond hier in de kerk. Die erbij geweest zijn of hebben meegeluisterd, zullen dat wel beamen, denk ik. De kinderen hebben mooi gezongen. Het koor en het orkest heeft prachtig de advents- en kerstliederen ten gehoor gebracht. En het ging die avond over de volheid van de tijd. En ik heb toen het voorbeeld gebruikt van een zandloper. Een zandloper, twee buisjes, door een nauwe opening aan elkaar verbonden. Daar zit dan heel fijn zand in. En dat werd vroeger gebruikt, bijvoorbeeld in de keuken, een zandloper van 5 minuten, zodat moeder wist wanneer het ei goed gekookt was. Je hebt nog wel zandlopertjes bij spelletjes waar de kinderen dan hun beurt aan moeten afmeten, 30 seconden of zo of 1 minuut. Maar dat bovenste buisje dat dan vol zit, dat loopt dan langzaam leeg in het onderste buisje. En als dat onderste buisje vol is, dan zijn die 5 minuten voorbij. Of de andere tijd die daarop ingesteld is. Dan is het vol. En zoiets betekent het ook, de volheid van de tijd. En ik moest daar ook weer aan denken toen ik deze preek voorbereidde. Want daar gaat het ook weer over in onze tekst. Het zal geschieden tenzelfde dagen. Dus als de tijd vol is, toen de Messias geboren werd. Toen het reisje uit de afgehouwen tronk van Isaï opkwam. Toen het kind in de kribbe werd neergelegd, toen was de tijd vol. De volheid van de tijd, de diezelfde dagen. En gisteravond werd ook de gedachte nog uitgesproken van ja, de volheid van ons leven. Wij zijn nu zo'n beetje aan het einde van het jaar gekomen. Het jaar 2023 is bijna vol. Althans, dat bovenste buisje van 2023 is leeg. De tijd is bijna vol van 2023. En hoe staat het dan met ons leven? Want dat worden wij toch elke keer weer bepaald aan het einde van het jaar dat wij daarheen vliegen. Dat ons leven zo snel voorbij gaat. Hoe vol is onze tijd? Hoe ver is die zandloper al leeggelopen van ons leven? Dat weten we niet. Maar elk jaar is er weer veel meer uit die zandloper weggelopen dan het jaar daarvoor. En we komen steeds dichter bij de eeuwigheid. Daar moeten we maar aan denken, gemeente, als we ook deze prediking weer gaan beluisteren. Hoe nodig het is dat we hem leren kennen, die hier tot een banier der volken wordt opgericht. Die de wortel van Isaï is. Het reisje uit de afgehouwen tronk. We hebben er de afgelopen weken bij stilgestaan. Ook bij de voorbereiding en de bediening van het avondmaal. Hoe het vrederijk dat hier ons wordt getekend met beelden die ons verstand te boven gaan, bewerkt wordt door dat reisje, door dat groene takje dat ineens opschiet uit die omgehouwen boom. Het huis van David, het geslacht van David was eens een machtige, hoge boom. Maar het is omgehakt, een afgehouwen stronk is er overgebleven. Maar God geeft uit de dood het leven. En door dat reisje, door dat kleine kind in de kribbe, wordt er een vrederijk bewerkt. Hij wordt bediend met een zevenvoudige geest. De geest des wijsheid en des verstands. En al die dingen die er van hem gezegd worden in het tweede vers. En we willen daarop aansluiten, uw gemeente, door met elkaar deze korte vervolgserie af te sluiten en te gaan luisteren naar de prediking van de banier der volken, want zo wordt hij genoemd. De banier der volken. We hebben drie gedachten waarlangs ik de tekst met u wil gaan lezen. Allereerst de betekenis van die banier. Wat betekent dat nu eigenlijk? Wat bedoelt Jesaja daarmee? Ten tweede de vraag naar de banier. De heidenen zullen naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volken, vragen. En de rust onder de banier. En zijn rust zal heerlijk zijn. De banier der volken. De betekenis van deze banier. De vraag naar deze banier en de rust onder deze banier. Allereerst maar die betekenis, gemeente. Er zijn wel een aantal dingen die even wat uitleg vragen, denk ik. Want als Jesaja het dan heeft over de banier der volken waarnaar de heidenen zullen vragen, wat bedoelt hij daarmee? En ook wat bedoelt hij met de wortel van Isaïe? Kan een beetje verwarrend lijken dat de Christus, de Messias, in vers 1 genoemd wordt het reisje dat uit die afgehouwen tronk van Isaïe gaat groeien. Hier ineens wordt genoemd de wortel van Isaïe. En die jongens en meisjes, Isaïe, jullie weten dat is de vader van koning David. En de Heer Jezus Christus, die wordt dus aan de ene kant vergeleken met een reisje, een takje, een scheut uit die wortel, uit die omgehouden tronk van Isaïe, die omgehouden boom. En tegelijkertijd is hij ook de wortel. Dat lijkt heel tegengesteld te zijn. Is hij nou het takje wat eruit voortkomt? Of is hij nou de wortel? Nou, het is allebei waar. En er wordt wel eens meer op die manier gesproken van de Heer Jezus Christus. Hij is niet alleen het lam van God, maar hij is ook de leeuw uit de stam van Juda, wat heel tegengesteld lijkt te zijn. Aan de ene kant is hij de knecht des Heren, de leidende knecht des Heren, maar tegelijkertijd is hij ook een Heere over alles. En zo ook hier. Het reisje, dat takje dat uit die afgehouwen stronk omhoog groeit, is ook de wortel onder die stronk. Dat wil zeggen, dat geslacht van David uit Isaïe, dat komt ook uit hem voort. Hij is de wortel waaruit de boom ook zijn sap ontvangt. Niet Isaïe draagt dat reisje. Niet David is de dragende kracht onder de Christus. Nee, het is andersom. Christus is de wortel. Hij draagt het geslacht van David. Uit hem krijgen ze het leven. Hij houdt hen vast. En dat is tegelijkertijd, gemeente, een troost. Want nu blijkt dat huis van David onuitroeibaar is en onverwoestbaar. Hij is de wortel, hij is de dragende kracht, hij is het geheim. Ook weer van dat nieuwe leven dat weer gaat groeien uit die afgehouwen tronk. Dat is een machtige trooster voor de kerk van alle tijden en alle plaatsen. De kerk is onverwoestbaar. De kerk is onuitroeibaar. Hoe ze ook vervolgd wordt, hoe ze ook verdrukt wordt, hoe de secularisatie om zich heen slaat. En soms is de kerk als tot niets verdwenen. Maar dan zegt God nog, ik heb er nog 7000. Die de knie voor de Baal niet gebogen hebben en die het beeld niet hebben gekust. En de Heer Jezus Christus als de wortel van David, de wortel van Isaïe heeft gezegd, niemand zal ze uit mijn hand rukken. De poorten der hel zullen mijn gemeente nooit overweldigen. Hoe de Satan ook tekeer gaat. Hoe de wereld ook trekt. En dat is een troost voor het volk van God. Voor de enkele gelovigen. Die het leven buiten zichzelf in Christus heeft mogen zoeken en vinden. Hij is de wortel. Uit hem ontvangen ze die levenssappen. Ook als het wel eens tot niets lijkt verdwenen te zijn. En ze met de grond gelijk gemaakt zijn. Vanwege hun zonden en hun ongerechtigheden. Hij zal nooit laten varen de werken van zijn handen. Niemand zal ze uit mijn handen rukken. Ik heb ze in de beide handpalmen gegraveerd. Nou, dat even als een korte uitleg over die wortel die tegelijkertijd ook het rijsje is. Maar dan de tweede. De banier. Hij is tot een banier der volken opgericht. Wat is een banier, jongens en meisjes? Want bij een banier, dan denken wij aan een vlag, of met een ouder woord, een vaandel. Met daarop een wapen, een afbeelding. De banier, dat was in het oude Israël het teken van de koning. En dat werd dan hoog op een berg opgericht. Of als ze in het vlakveld waren, dan moest de langste soldaat die vlag, die vaandel, die banier hoog oprichten. En dat had een aantal functies. Als een banier werd opgericht, als een banier hoog op een berg of door een lange soldaat hoog werd opgericht, dan wilde dat zeggen dat het leger zich moest verzamelen rondom die banier. Dat werd opgeroepen tot de strijd. En als die banier hoog opgericht werd, dan had dat een aantal betekenissen. Want bij die banier, daar stond de koning. Het was zijn vaandel. Zijn teken stond daarop. En zolang die vaandel hoog opgericht werd, en dat zag dat leger, dan wisten ze, de koning is er nog. Kijk, als die vaandel neergeslagen werd, dan was de strijd verloren. Maar zolang die vaandel, zolang die banier zichtbaar was, dan wisten ze, de koning is er nog en dat gaf hen dat kracht. En dan keken ze daar gedurig naar of die vaandel of die banier nog zichtbaar was. En soms, dan kon de strijd wel eens heel moeilijk zijn. Als de vijanden het even sterker waren, dan trok dat leger zich terug naar die vaandel, naar die banier. Dat was natuurlijk geen daad van lafheid. Nee, dat was een daad van geloof. Ze gingen dichter naar die banier toe en dan kregen ze weer nieuwe kracht. En ten derde was een banier ook een teken van overwinning. Want als een stad bijvoorbeeld werd overwonnen, dan werd die banier op de stadsmuur gezet. Ten teken dat de koning, dat het leger van de koning deze stad had overwonnen. Dus een banier, dat was een middel om het volk samen te roepen. Het gaf het leger kracht tijdens het strijden en het was een teken van overwinning. Nou, maar wij kunnen deze woorden natuurlijk nooit goed verstaan zonder dat we het Nieuwe Testament daarbij lezen. Het kan alleen begrepen worden, zeker zo'n adventstekst, in het licht van wat er over de Heer Jezus Christus wordt gezegd. De Heer Jezus heeft zichzelf ook tot een opgerichte vaandel gezien. In Johannes 3 bijvoorbeeld. Hij wijst dan allereerst op die koperen slang. Die jongens en meisjes kennen die geschiedenis ook. En die moest ook hoog worden opgericht. Het lijkt wel een beetje op die banier, op die vaandel. En dan moest dat volk dat gebeten werd door die giftige slangen, moest daar naar kijken. En dan werden ze genezen. En dan zegt de Heer Jezus, en zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Hij bedoelt opgericht worden. Hoog, dat iedereen het kan zien. En dan wijst hij naar zijn kruis. Als hij aan het kruis hangt, opdat een ieder die in hem gelooft, in de gekruisigde Christus, niet zal verderven, maar zal leven. En zo begrijpen wij, gemeente, wat Jesaja daar hier in de schaduwen van het Oude Testament bedoelt met de banier der volken. Het rijsje uit de afgehouwen tronk, die ook de wortel van Isaïe is. Hij wordt hoog opgericht, namelijk aan het kruis, tot een banier. En hij is diegene die hier wordt gepredikt. Op hem moet gewezen worden. Hij wordt hier hoog opgericht als de enige naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. We zullen zo bij de tweede gedachte gaan nadenken over wat het nu betekent als mensen naar hem gaan vragen. Maar even als een voorschot daarop al. Mensen die dat hebben mogen leren doen, mensen die waarde in hem hebben mogen leren zien, die moeten in de strijd van dit leven op die banier zien. Die moeten niet vertrouwen op paarden en op wagens, die moeten niet vertrouwen op hun eigen zwaard en op hun eigen kracht. Nee, die moeten, zo zegt Psalm 60, naar die heilsbanier kijken. En die heilsbanier van Jezus Christus, die kan nooit vallen. Zo leert ons het feit dat hij de wortel is van Isaïe. Onuitroeibaar, onverwoestbaar. En als dat volk in de strijd het moeilijk heeft, dan moet het niet op de vlucht slaan, maar dan moet het de toevlucht nemen tot die banier. Dan moet je je wel eens terugtrekken, zoals Jozef zich terug moest trekken toen hij aangevallen werd door die vrouw van Potifar. Maar toen vluchtte hij naar die banier toe. Zou ik zo groot een kwaad doen en zondigen tegen God, zo zei hij. Hij vluchtte naar God in Christus. En als de strijd zwaar is, dan moet dat volk zich terugtrekken onder die banier. En opzien naar die banier, naar die gekruisigde Christus. Die aan dat kruis de overwinning heeft behaald. En de kop van de Satan van de slang heeft vermorzeld. Hij is overwinnaar. Want dat was ook een teken van de banier. De overwinning. De Heer Jezus Christus heeft de Satan arm gemaakt, heeft hem zijn macht ontnomen. Hij heeft de sleutels van de hel en van de dood. Daar heeft de Satan geen beschikking meer over. Nee, die heeft koning Jezus in zijn hand. Hij heeft de dood gedood. En de poorten der hel heeft hij gesloten voor zijn volk. De wortel van Isaïe. En de banier der volken. En nu wordt er iets van deze banier gezegd. Het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heideren naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen. Die banier, daar wordt naar gevraagd. En dat door de heidenvolken. Maar gemeente, dan is wel de veronderstelling dat die heidenen eerst die banier moeten gaan leren zien. Dat ze daarvan moeten horen. Dat die banier moet worden opgericht. En wat betekent dat? Dat die banier onder de heidenen wordt opgericht. Nou, niet anders dan dat de Heer Jezus Christus wordt gepredikt onder de heidenvolken. Als zijn banier wordt opgericht, als dat vaandel hoog wordt opgericht, dan wil dat zeggen dat die apostelen uitgegaan zijn. na de Pinksterdag en dat ze de volken van de heidenen hebben bezocht en dat ze hebben gepredikt. En hoe hebben ze gepredikt? Nou, we krijgen er wel een indruk van als we bijvoorbeeld de Pinksterpreek van Petrus lezen. Die niet alleen tot de Joden kwam, maar ook tot de Jodengenoten. Heidenen die tot het Jodendom waren overgekomen. Uit al die talen die daar worden genoemd. Parthers en Meders, Elamieten enzovoorts. Hij heeft Christus gepredikt. Maar wel in een schuldigstellende prediking. In een ontdekkende prediking. Hij is niet direct begonnen met te zeggen: en ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Nee, hij heeft eerst de zonden aangewezen. En toen gingen ze vragen: wat zullen wij doen, mannenbroeders? Toen ze verslagen werden in het hart, toen de Heilige Geest meekwam in die schuldigstellende, ontdekkende prediking. We krijgen een indruk van de oprichting van die banier als we bijvoorbeeld de preek lezen van Paulus toen hij op de Areopagus stond bij de Atheners. Toen begon hij niet met de tekst: al zo lief heeft God de wereld gehad. Nee, hij begon ermee te zeggen dat God, door wie wij leven, die onbekende God die jullie aanbidden, door wie wij zijn, die God heeft een dag gesteld waarop hij de wereld zal oordelen. Waarop je voor de rechterstoel zult staan. Opnieuw die schuldigstellende prediking. Het oordeel verkondigd. De zonden aangezegd. En nee, er waren niet alleen maar gelovige mensen op die Areopagus. Er waren ook spotters. Die zeiden: nou, we zullen je later nog wel een keer horen. Maar er waren er ook die wel geloof hechten aan die prediking. Want dat is wat de Heilige Geest doet. Hij komt erin mee als die banier wordt opgericht. En als de schuld wordt aangewezen, als de zonden worden gepredikt. Dan zullen mensen, dan zullen heidenen gaan ervaren. Dat God een eeuwige gloed is en een verterend vuur. Bij wie niemand wonen kan. Als hij komt om te oordelen, wie zal bestaan? We zullen heidenen gaan beleven en gaan beseffen dat we God door onze zonden vertorend hebben en de eeuwige straf verdiend hebben. Dan zullen de getrouwe predikers moeten prediken dat een ieder mens vervloekt is, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. En dan zal de geest van Christus daarin meekomen, die zal daarin aandringen, zodat een mens gaat beseffen dat er alleen onder de banier van koning Jezus, onder de kruisbanier, veiligheid is en vrede en overwinning. En dan zullen er in de harten van die heidenen de vragen geboren worden: wat moet ik doen om zalig te worden? Is er dan nog een middel waardoor ik die straf kan ontgaan, waardoor ik tot genade kan komen? Toen mocht Petrus die banier oprichten. En mocht Paulus de gekruisigde en de opgestane Christus verkondigen. En mocht hij die banier aanwijzen als de enige veilige schuilplaats voor heidenen, voor zondaren, voor verlorenen. Maar wil die banier, gemeente, nou waarde voor ons krijgen, dan moeten wij die prediking geloof hechten die we bij de profeten en de apostelen vinden. Een schuldigstellende, een ontdekkende prediking. De prediking van zonde, gerechtigheid en oordeel. Dat we iets van de verschrikkelijkheid van de zonde zullen beleven. En de toekomende toren van God zullen leren ontvluchten. Die prediking moet worden geloofd. Anders zullen we nooit een veilige schuilplaats zoeken onder de banier van koning Jezus zullen we nooit bij hem de veiligheid en de overwinning zoeken. Als we niet, en dan gaat het niet over trappen of maten, maar als we niet op enigerlei wijze ontdekt zijn aan onze zonde en schuld. En beseft hebben dat we genade nodig hebben van deze God. De heidenen zullen vragen. Er komt plaats in hun hart. De geest gaat aandringen. Hij gaat werken in het hart. Overtuigend. Ontdekkend. Maar ook trekkend. Hij trekt die heidenen, en daarom gaan ze vragen, hij trekt die heidenen naar de banier toe. En dan worden de banden verbroken, de banden met de afgoden, de banden met het heidendom, de banden met de wereld en de zonde. Dan worden bruggen opgehaald. Als de geest van Christus in de prediking van de apostelen en de dienaren van het woord meekomt. En dan zien we ze toch komen. De wijzen uit het oosten. Jongens en meisjes, die heidenen die zullen gaan vragen naar de banier der volken. Waar is de geboren koning der Joden? Die onrust in hun hart, die ze in de oude geschriften misschien wel van Bileam hebben aangetroffen. Want het waren landgenoten van Bileam die ooit over die ster in Jacob heeft gepredikt. Daar wisten die wijzen van. En dat maakte hen onrustig. Ze konden geen rust meer vinden in hun sterrenkunde. In de afgodendienst van Mesopotamië. Maar ze zijn uitgegaan. Ze gingen vragen naar die banier. Of die Canaanese vrouw. Uit de delen van Tyrus en Sidon. Die met de nood van haar kind, die ook haar eigen nood was en de oorzaak van die nood, ging vragen naar Jezus. Gij zonen Davids, ontferm u mijner. De hoofdman bij het kruis. Vragen naar de gekruisigde. Deze mens was rechtvaardig, deze mens was Gods zoon. En zo gebeurt het nog, gemeente, vandaag de dag, dat mensen die door schuldbesef getroffen en verslagen zijn, in wie hart de geest van Christus overtuigend en ontdekkend heeft gewerkt, de grote zielenvragen gaan leren stellen. Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? Vragen om hulp. Vragen om onderwijs. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en door uw geest bekend. Vragen om leiding. Te midden van alle beproevingen, te midden van alle kastijdingen. Als door al die lasten en die kruisen die worden opgelegd soms zo moeilijk kan zijn. Waar is God nu? De psalmen van Asaf die doorleefd worden. Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Maar de banier van koning Jezus, die geeft onderwijs, die geeft kracht, juist als de strijd zo moeilijk is. En ik zei al, als de strijd soms zo zwaar is dat de vijand over de overhand lijkt te krijgen, dan moet dat volk zich terugtrekken. En dat is geen daad van lafheid, maar het is een daad van het geloof. Als ze mogen zien op die hoogopgerichte banier. En dichter, steeds dichter bij die banier zullen zijn. En hoe dichter bij die banier, hoe meer kracht zullen krijgen. Dat is dan ook de oefening van het geloof, gemeente, juist door voor een aangevochten en een beproefd volk. Voor een volk dat gekastijd wordt. Dat aangevochten, dat aangeklaagd. Dat twijfelt. Dat de strijd lijkt te verliezen. Om steeds weer en steeds meer En steeds eerder ook op te zien naar die verhoogde Christus, want alleen in hem ligt de overwinning. En dan komen we, gemeente, ook bij het diepste deel van de tekst. Jesaja die zegt hier dat de heidenen naar hem zullen vragen. Maar in de kanttekening 42, daar wordt verwezen naar Romeinen 15 vers 12. En de apostel Paulus geeft daar dan een uitleg bij wat dat betekent, dat de heidenen naar hem zullen vragen, heeft ook de diepste betekenis aan. Romeinen 15 vers 12. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï, en die opstaat om over de heidenen te gebieden, en op hem zullen de heidenen hopen. Op hem zullen de heidenen hopen. Dat is de diepste betekenis. Dus niet alleen vragen. Ja, alleen in het vragen, daar heb je nog niks. Alleen in het bedelen heeft de bedelaar nog niks. Dat is wel een genade, hoor, als je dat mag gaan doen. Dat is een werk van God als een mens naar God gaat vragen. Want er is niemand die naar God vraagt en er is niemand die naar God zoekt. Dus als een mens gaat zoeken, als een mens gaat vragen, dan zit daar het werk van de Geest achter. Maar het is meer dan alleen vragen, want die Geest die leert ook hopen. Dat het niet te vergeefs is om naar God te vragen. Dat het niet te vergeefs is om God in Christus te zoeken. Mensen die door de Heilige Geest heilbegeerte ontvangen, geïnteresseerd zijn in de belangen van hun ziel voor de eeuwigheid, die zullen nooit beschaamd uitkomen. Een mens die vlucht uit de stad verderf, afgaat op dat lichtje zoals Christen, die zal ook vinden, al moet hij dan door het moeras moedeloosheid. En al dreigt de berg Sinaï hem te verpletteren. Maar God zal ervoor instaan dat zo'n mens op de toeleidende weg ook bij die poort komt. En dat zo'n mens ook aan de voeten van het kruis hopen gaat op Christus en op zijn genade. En die hoop die wordt niet beschaamd. Want in hem ligt het leven. De onrust die door de prediking van de apostelen in die schuldigstellende prediking wordt veroorzaakt. De vraag naar de Christus die wordt vervuld. Want, zo zegt de kerkvader Augustinus, het al dat hart dat is onrustig totdat het rust vindt in God. Het zal rust vinden in God. En onze tekst, en dat is de derde gedachte, die gaat er ook op in. Zijn rust zal heerlijk zijn. En als we daar iets over willen zeggen, gemeente, dan moet ik toch allereerst erop wijzen, ik zei wel, de rust onder die banier, daarmee heb ik u denk ik een beetje op verkeerde been gezet. Want de eerste betekenis van die rust is niet zozeer voor die heidenen. Dat er heidenen, zondaren, onder de banier van koning Jezus rust vinden. Dat komt wel en daar kom ik zo straks op terug. Maar eerst gaat het over de rust van Christus zelf. Het is zijn rust. Hoe moeten we dat zien dan? Nou, we weten uit het leven van de Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, dat er veel onrust in het hart van Jezus was. Hoe word ik geperst, zo zei hij, totdat het alles volbracht is. Onrustig vanwege de taak die God hem gegeven had. Om te lijden en om te sterven. Wat zag hij er tegenop? Mijn ziel is bitterlijk bedroefd tot de dood toe. En hij citeert nogal eens die bekende psalm van David, psalm 22, daar vinden we ook die woorden in. Ik vind geen rust. Ik vind geen ontfermen. Dat hoorde bij zijn vernedering. Een leven vol van onrust. Vol van beproeving. Vol van persing. Hij werd geperst. Zoals een olijf in de olijvenpers. Uitgeperst. Het bloedig zweet werd uit zijn poriën geperst. Vanwege die innerlijke onrust. Maar als het kruis wordt opgericht. En als hij gereed is met zijn taak. En als hij mag uitroepen. Het is volbracht. Dan daalt de rust in het hart van de Zoon van God. Zijn rust zal heerlijk zijn. Het gaat allereerst over de rust van Christus. Het is volbracht. Die onmenselijk, onnoemelijk zware taak van het zalig maken van zondaren is voltooid. Het is volbracht. Nu is er rust in het hart van de gekruisigde. Diepe gedachte. Zijn rust zal heerlijk zijn. Die onrust en die jammeren die ik hem heb aangedaan. Door mijn zonden en door mijn ongerechtigheden. Hij vindt rust aan dat kruis. Als hij zijn ziel uitgiet in de dood. En wonderen van genade gemeente, maar daar vindt ook God de Vader zijn rust in. Toren Gods, onder welke wij eeuwig hadden moeten verzinken, is op de gekruisigde gekomen. En nu mag er gezegd worden met Psalm 85. Nu is de hitte van Gods gramschap geblust. Gods toren komt tot rust. De Heer heeft geen reden meer om te toornen op zijn volk, want hun straf is gedragen, hun schuld is betaald. Dat grote werk van de verzoening is volbracht. En daarom opent hij ook het graf voor zijn zoon. Om daarmee aan te geven. Mijn rust is heerlijk. God de Vader komt tot rust. En elke keer weer als er zondaren tot bekering komen. Dan is er rust. Want die rustgemeente. Die straalt natuurlijk ook af op de zondaren. Als God zijn eigen werk in de zondaar ziet. Dan verblijdt hij zich. Er is blijdschap voor de engelen Gods. Over één zondaar die zich bekeert. Dan is er blijdschap. Dan is er rust in de hemel. Als zondaren gaan vragen naar de benier der volken. Als zondaren leren hopen op de gekruisigde Christus. Dan vindt God rust. Als hij ziet naar die ene zondaar. Dan is er blijdschap in zijn hart. Dan ziet hij hen, zo zegt een van de oude Puritijnen, als door een mist van bloed. Wij hebben dat wel eens, jongens en meisjes, als je huilt. Als wij bedroefd zijn, jonge mensen, ouderen, dan is er een mist van tranen in onze ogen. En dan kun je niet helder meer zien, dan zie je alles als door die tranen heen. Nou, zo ziet God een arm zondaarsvolk dat naar hem leert vragen, dat op hem leert hopen, dat de veilige schuilplaats onder de banier van koning Jezus zoekt. Hij ziet ze als door die mist van bloed. Dan zegt hij, dan zie ik geen ongerechtigheid meer in Jacob. En geen zonde meer in mijn Israël. En zondag 23 werkt dat op zo'n wonderlijke, onbevattelijke manier uit. Dan ziet God mij aan door die mist van bloed. Alsof ik nooit één zonde had gekend of gedaan. Ja, alsof ik zelf alle gerechtigheid had volbracht die Christus voor mij volbracht had. Zo rust God. Als hij door die mist van bloed die heiden die naar hem vragen en op hem hopen aanziet. En dan zal die rust ook afstralen op die zondaar. Zijn rust zal heerlijk zijn. Dat wil zeggen ook onder die banier. Als je op hem gaat hopen. Als je bij hem die veilige schuilplaats mag zoeken. Dan zal die rust ook afdalen in je hart. Dan deelt hij die rust ook uit. Rondom die opgerichte banier is er vrede, is er rust, is er overwinning. Want die hoogopgerichte banier die vertelt, de koning leeft. Hij heeft overwonnen. Daar vinden onrustige mensen, aangevochten zielen, rust te midden van alles wat hem benauwt en wat hem bestrijdt. Want dan roept de banier van deze volk, van de volken hen toe. Ik zal voor u lieden strijden en gij zult stil zijn. Komt herwaarts tot mij, die vermoeid en die belast zijt. Ik zal u rust geven. En als die wereld je benauwt en bestrijdt, in de wereld zult ge verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En als de geest van Christus die dierbare beloften, die krachtige woorden in je hart afdrukt. Dan zal het ervaren worden wat David bijvoorbeeld in Psalm 23 zegt. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden en aan stille wateren. Wateren der rust, zo zegt een oud gezang op grond van Psalm 23. Ziende op die Christus, ziende op die verhoogde banier. Hopend op hem, gelovend in hem, is er rust. U die genade mag kennen. U wordt niet opgeroepen om te zien op uzelf. Om in eigen kracht die strijd te strijden. Dat doen we nog maar al te veel en daarom is er zoveel twijfel en daarom is er zoveel onrust. Maar u wordt opgeroepen om te zien op die verhoogde banier der volken. Op die wortel van Isaïe. Die als een reisje uit die afgehouwen tronk van Isaïe is opgeschoten. Bij hem alleen is er de vrede te verkrijgen. Niet in de offers die wij brengen. En niet in de tranen die wij plengen, al gaat het er niet buitenom. Maar o banier der volken, gij kunt redden, gij alleen. En dan komt er een rust en dan komt er een vrede. En het wordt hier in Jesaja 11, en we hebben er vorige week bij stilgestaan, in beelden uitgeschilderd. Die ons verstand te boven gaan. In al die tegenstellingen van het wolf, de wolf en het lam. De luipaard en de geitenbok enzovoort. Maar één ding is duidelijk. Er zal geen leed meer zijn. En er zal geen verderving meer zijn op de ganse berg mijner heiligheid. Als de Christus wordt uitgeschilderd en uitgetekend. In zijn gang naar het kruis. Maar ook in zijn overwinning aan het kruis. Dan ontvangt een arme zondaar rust in de bloedwonden van de Heer Jezus Christus. Bij hem is rust te vinden voor onrustige harten. Kom dan herwaarts tot mij, zo zegt hij. Allen die vermoeid, die belast zijn. En ik zal u rust geven. Amen. dankzegging en gebed. Barmhartig, genadig God in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. We mochten zo'n ogenblik hier bijeen zijn om het Adventsevangelie te overdenken aan de hand van Jesaja 11. En we bidden u, Heere, wilt u zelf door uw geest aandringen met dit woord in onze harten. Dat het ook van ons mag gelden. Dat wij, de heidenen, in deze lage landen bij de zee gaan vragen naar de banier der volken. Vanwege de nood van ons leven. Vanwege de schuld van ons bestaan. Vanwege de verlorenheid van onze ziel. Wat moet ik doen om zalig te worden? Maar leer ons ook hopen, Heere. Hij is ons geschilderd als de borg die van de kribben naar het kruis is gegaan, die woorden van eeuwig leven heeft gesproken. En wie al de beloften Gods ja en amen zijn, druk die beloften, Heere, af in het hart van hen die u zoeken. En geef dat ze moed mogen krijgen, grond onder de voeten, om bij die enge poort en bij dat kruis te mogen ondervinden dat het nooit te vergeefs is om bij u een veilige schuilplaats te zoeken. En wilt u, Heere, dan schenken dat de vrucht daarvan mag worden ondervonden, dat u in gunst en niet in wraak uw lust hebt en dat de hittigheid van uw gramschap geblust is en dat u tot rust bent gekomen aan dat kruis van Golgotha en in dat kruis, waarbij zielen ook rust mogen vinden. Omdat uw vriendelijk aangezicht vrolijkheid en licht verspreidt. Heren, wilt u het werken? Ga met ons mee uit de kerk, de kinderen naar de zondagsschool om nog weer te oefenen voor het aanstaande kerstfeest. Helpt u ze, Heren. Ook de leiding bij het vertellen. En geef dat we zo op de tweede kerstdag ook zouden mogen horen wat de kinderen geleerd hebben. Om zo uit de kindermonden ook te mogen horen de lof van u. Wilt u ons deze middag weer bijeenbrengen, onze gezegende rustdag schenken, onze zonde genade vergeven, om Jezus wil. Amen. De lofzang van Simeon, het tweede vers, is onze slotzang. Een licht zo groot, zo schoon. Het tweede van de lofzang van Simeon. Thank you. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.